Goedenavond, broeders en zusters. Op deze decemberavond, kil, koud en donker. Maar wij hebben het woord van God, wat we zojuist hebben opengemaakt, opengedaan. En wat wij het licht laten verspreiden wat vanuit de bladzijde van Gods woord komt. En ik wil even herinneren dat wij hoofdstuk 1 al hebben gelezen waarin die mooie tekst staat. Hoofdstuk 1, vers 2. Ik wil even een paar speldenprikjes vanuit de voorgaande hoofdstukken met u lezen. Dus in hoofdstuk 1 hebben wij gelezen waar de Romeinenbrief eigenlijk mee begint. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God. En dat evangelie van God, dat is eigenlijk de kern van de brief, want in vers 2 staat dit evangelie van God, dan gaat hij verder. Het welk hij tevoren had beloofd door zijn profeten in de heilige schriften. Dus het evangelie wat een kracht Gods is, dat vinden we in vers 16 van hetzelfde hoofdstuk. Ik blijf bij het woord evangelie. Want ik schaam mij des evangelies van Christus niet, zegt Paulus. Want dat draagt hij als een roeping mee, dat draagt hij als zijn kerntaak. Want, zegt hij, het is een kracht Gods tot zaligheid. En ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. En dan zien we het woord zaligheid. En zaligheid is iets wat in deze wereld, althans de goddelijke zaligheid, wat in deze wereld niet te vinden is. Het kenmerk van deze wereld is eigenlijk dat we geboren worden, dat we een leven hebben en dat we uiteindelijk weer terugkeren tot stof. Zo gaat het eigenlijk met de mens in algemeenheid. Maar het kenmerk van het evangelie is dat een mens wedergeboren mag worden door datzelfde woord van God. En dat hij dus veranderd wordt van een sterfelijk in een onsterfelijk mens met een hoofdletter. Want dat heeft hij dan van de genade van God ontvangen. Dus normaal gesproken vindt iedereen zijn weg weer terug naar stof. Maar door het evangelie, wat dus een kracht Gods is tot zaligheid van ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek, dat is wat Paulus verkondigt. En dat zaligheid, dat woord zaligheid, wordt ons geschonken door genade op grond van geloof. Het is aangeboden door de Heer Jezus Christus aan een ieder die gelooft. En toen hebben wij gelezen, en dan, dat is de schaduwzijde van de mens, dat de mens ongeduldig, onwetend, maar ook ongelovig is gebleven. En dat het resultaat daarvan is dat de toorn van God langzamerhand over die wereld heen is gegaan en dat ze steeds verder bij de waarheid Gods vandaan gaan. En dat we dus ook allerlei vreemde dingen in de mensen zien. Die hebben we gelezen in hoofdstuk 2. En ik noem het eventjes. Daar staat in hoofdstuk 4, hoofdstuk 2, vers 3. Daar staat in vers 5, maar na uw hardigheid en onbekeerlijkheid, dat zegt Paulus tegen de mensheid in zijn algemeenheid, weer eerst tegen de Jood, maar ook tegen de Griek, dan zegt hij, vergadert gij uzelf het toorn als een schat in de dag des toorns en de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welk een ieder vergelden zal naar zijn werken. Nog een keer terug, ieder mens krijgt een keer de dag dat hij voor God moet verschijnen. En dan moet hij verantwoording afleggen voor alles wat hij deed. De uitzondering, en daar gaan we, is het evangelie. Die is namelijk een kracht Gods tot zaligheid. En de straf die ons tevreden aanbrengt, lag op hem. Dus de unieke boodschap van het evangelie is, mensen, als je gelooft in de Heer Jezus Christus, ontkom je aan het oordeel, dan ontkom je aan het verderf en dan word je zalig. En dat is eigenlijk waar de brief over gaat. En als we in hoofdstuk 2 verder lezen, en dan wil ik beginnen bij vers 12, dan gaat hij weer door met dat oordeel, met dat beoordelen, met dat terechtwijzen, dat onder de loep leggen van zowel Jood als Griek. En dan concludeert hij eigenlijk, ja, het is eigenlijk vrij hopeloos, want of je nou Jood bent met de wet, of je bent heiden zonder de wet, maar met een geweten, we zullen toch allemaal voor God moeten verschijnen. En wee die mens die geen zaligmaker heeft, die geen advocaat heeft. Wee die mens die zelf zijn zonden moet dragen. Wee die mens die heeft gezegd, nee, Heer Jezus, ik geloof u niet, ik heb u niet nodig, ik doe het zelf wel. Of, wat je ook wel hoort, ik laat mij verrassen. En lieve mensen, het evangelie, dat hoor je ook, hè? Ik laat mij verrassen. De hoogmoed, laat ik het maar hoogmoed noemen. De hoogmoed van de mens heeft hem verblind. Maar nogmaals, het evangelie is een kracht Gods, het is ook verlichting. Het is ook de woorden van het licht. En de Heer Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Dus wij hebben in de Heer Jezus alles wat we nodig hebben om te ontkomen aan de normale gang van zaken in deze wereld. Dat is opgaan, blinken en verzingen. Sorry, zo gaat het met de mens. En de mens moet eigenlijk maar heel veel vrolijk zijn en zijn dagen plukken, want dat is zo weer voorbij. Maar wanneer je een kind van God bent, dan ben je je bewust dat je aan dat verderf ontkomt en dat je zaligheid ontvangen hebt door genade Gods, omdat je niet de wet, maar ook niet je eigen geweten kunt volgen, maar de genade Gods is, ik geef je genade en je ontvangt mijn leven en je mag jezelf een kind Gods noemen en ik voeg jou aan mijzelf toe en mijn lichaam. En datgene wat met mij in de toekomst gebeurt, zegt de Heer, daarin zal ik jou ook delen. En dan hebben we eigenlijk de geweldige toekomst in Christus. Hè? Dat is het absoluut unieke wat er dus gebeurt in de Heer Jezus, in Christus. Wat zo uitzonderlijk is, omdat het in totale tegenovergestelde richting is zoals de mens normaal gesproken gaat. Ziet u? De mens gaat naar beneden, maar wij gaan juist omhoog. He, en dan noem ik die tekst, ook al vervalt onze uiterlijke mens. We hebben vanavond gehoord van mensen die in het ziekenhuis zijn. Die hun lichamelijke beperkingen steeds meer gaan zien. Maar nochtans worden wij van binnen vernieuwd van dag tot dag. En dat is het evangelie. Dat is die zaligheid. Dat is die werking Gods. Dat noemt de Bijbel de opstandingskracht. Die is in ons door de Heilige Geest. Dat is toch iets geweldigs. He, en daar mag je je op hopen. Ik wil nu lezen hoofdstuk 2 vanaf vers 12 en dan lees ik door tot en met 29. Want dan zien we dat hij doorgaat met die conclusie, het is hopeloos. En dan heeft hij het over een mooi begrip en dat noemt hij besnijdenis. En dan willen we daar eens vanavond over nadenken. Ik begin in hoofdstuk 2 vers 12. En er staat bij mij boven de Joden en de wet. Want zoveel, zegt Paulus, als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zovelen als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer de heidenen die de wet niet hebben, van nature de dingen doen die der wet zijn, deze de wet niet hebbende zijn zichzelf een wet, als die betonen dat het werk der wet geschreven is in hun harten, hun geweten medegetuigende en de gedachten onder elkander hen beschuldigende of ook onschuldigende. In de dag wanneer God, kijk daar gaat hij, de verborgen dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus naar mijn evangelie. Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet en roemt op God. En gij weet zijn wil en beproeft de dingen die daarvan verschillen, zijn de onderwezen uit de wet. En gij betrouwt uzelven te zijn een leidsman der blinden. Het volk Israël, hè? Ja. Zij waren het geweten, zij waren de lichtdragers, zij waren de verkondigers van het woord God. Nog een keer vers 19. En gij, o Jood, gij betrouwt uzelven te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen die in duisternis zijn, een onderrichter der onwijzen en een leermeester van de onwetenden, hebbende de gedaante der kennis en de waarheid in de wet. Die dan een ander leert, leert gij uzelf niet. Hij zegt eigenlijk, jullie doen eigenlijk helemaal niet wat je zegt. Die predikt dat men niet stelen zal, steelt gij? Die zegt dat men geen overspel doen mag of zal. Doet gij overspel? Die van de afgoden een gruwel hebt. Berooft gij het heilige? Die op de wet roemt. Onteert gij God door de overtreding der wet? Want de naam van God wordt om uwentwil, Israël, gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven staat. Want, zegt hij in vers 25, de besnijdenis is wel nut, indien gij de wet doet. Maar indien gij een overtreder der wet zijt, en dat blijkt uit het voorgaande, zo is uw besnijdenis voorhuid geworden. Dan ben je eigenlijk helemaal niet besnijden, zegt hij. Indien dan de voorhuid de rechten der wet bewaart, zal niet zijn voorhuid tot een besnijdenis gerekend worden. Nog een keer. Indien dan de voorhuid de rechten der wet bewaart. En die voorhuid, dat is die heiden. Snappen we dat? Je hebt dus besnedenen en onbesnedenen. En onbesnedenen die worden hier voorhuid genoemd. En die heidenen, die dus volgens hun geweten werkten, die bleken volgens de wet te leven, terwijl ze eigenlijk onbesneden waren. Maar ik ga verder. Vers 26. Indien dan de voorhuid, dus die heiden, de rechten der wet bewaart door zijn geweten, zal niet zijn voorhuid tot een besnijdenis gerekend worden. Het gaat dus niet om de vleeselijke besnijdenis. En dan gaan we verder. Zo zal de voorhuid die uit de natuur is, als zij de wet volbrengt, u niet oordelen die door de letter en de besnijdenis een overtreder der wet zijt. Want die is niet een Jood die het in het openbaar is, dus die dus de voorhuid niet meer heeft. Nog die is de besnijdenis die in het openbaar in het vlees is. Maar die is een Jood. Dat is dus eigenlijk een voor God rechtvaardige. Die is een Jood die het in het verborgen is. En, dan komt hij, de besnijdenis des harten. In de geest, niet in de letter, is de besnijdenis. Wiens lof niet uit mensen, maar uit God. Dat is heel moeilijk. Ja. Dat is echt heel gecompliceerd. Maar als ik het heel plat sla, als ik het heel simpel zeg, in Jip en Janneke taal, dan zegt hij eigenlijk, je hebt Joden die de wet hebben. Dat zijn de lichtdragers. Die heten door God genoemd het volk tot mijn eer. Mijn geliefde. En via jullie zal ik de hele wereld vertellen wie ik ben. Nou zegt hij, jullie hebben er eigenlijk niet veel van gemaakt. En hij zei, er is er een groep heidenen. Die heeft de voorhuid nog. Die noemt hij dus maar voorhuid voor het gemak. Want die hebben die voorhuid nog. En hij zegt, dat zijn mensen die hebben dan helemaal niet die wet. Maar die hebben in hun geweten kennis van goed en kwaad. En eigenlijk heb ik die veel liever, zegt hij. En dat noemt hij eigenlijk besnijdenis van het hart. Maar beiden, hoe leuk het ook lijkt, denk ik, zijn allebei toch niet gerechtvaardigd. Want wat is er nodig voor rechtvaardiging? Wedergeboorte.
Ja. Geloof.
En geloof. Ja. Nou, en daarom is dat woord besnijdenis zo'n belangrijk woord, omdat het woord besnijdenis eigenlijk zegt, het gaat niet om een Jood die besneden is en die zegt dat hij de wet doet, maar blijkt dat hij de wet helemaal niet kan en die toch vertrouwt op de wet en niet op Christus. Ja, die moet ik toch ook veroordelen, zegt God, want die is niet gerechtvaardigd. De rechtvaardiging, en dat is het mooie, en als je dus verder leest, als je dus kijkt naar de conclusie, dan blader ik even verder naar hoofdstuk 5. Dan gaat het er eigenlijk over. Moet ik even opzoeken wat ik. Tekst. Dat de Bijbel zegt eigenlijk dat er thans is buiten de wet om gerechtvaardigheid Gods bekend geworden, namelijk door het geloof. En dan komt het geloof. Dus eigenlijk in de eerste hoofdstukken worden alle mensen beoordeeld op Gods grond en gezegd ze zijn allemaal zondaars. En is er voor allen, of je nou Jood bent en besnijden denkt te zijn, en heiden en niet besnijden, maar toch naar je hart besneden, maar dan in ieder geval beter doen, ben je allebei pas gerechtvaardigd, allebei door geloof. En dan lezen we in hoofdstuk 5. Wij dan, en dit is eigenlijk waar het naartoe gaat, waar hij naartoe bouwt, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, kijk daar komt hij, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Met andere woorden, zowel Jood als Griek, allemaal is er maar één uitkomst. En dat is niet je geweten, dat is ook niet je zogenaamde besnijdenis. We zijn allemaal onnut, heeft hij al verschillende keer gezegd. Maar hier ligt dus eigenlijk de oplossing, het is geloof in de Heer Jezus Christus. Wij dan gerechtvaardigd zijnde, uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade. In welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Zie je dat?
Ja.
Dus het gaat maar om één ding, geloof.
Best. Als ik even, jij gaat een sneltrein door.
Ja, ik doe het zo, omdat als u straks in slaap valt, dat dit in ieder geval even vasthoudt.
Je houdt je wakker door.
Ik hou u wakker door de hoofdzaak in het begin te zeggen.
Ja, nee, maar dat heb je gedaan. Dan ga
okay.
Je, maar mag ik dan nog even
Jazeker.
Komen op het begin van dus dat traject van jou? Namelijk vers 14.
Van hoofdstuk 12, 2?
Daar staat van, wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, maar van nature de dingen doen die in de wet zijn, deze de wet niet hebbende, zijn zichzelf een wet. Zij die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun consciënties medegetuigende, moeilijke zin trouwens hoor, en de gedachten onder elkaar hen beschuldigende of ook ontschuldigende. Maar waar ik dus eigenlijk naartoe wil, dat is dus dat de heidenen die de wet niet hebben, maar blijkbaar, hè, dat is dus de leer van Kuiper, die dus blijkbaar in hun hart van nature die wet toch hebben, toch gerechtvaardigd worden blijkbaar. Wat ik niet begrijp.
Nou, ik geloof niet dat je kunt concluderen dat ze gerechtvaardigd worden. Want allemaal worden ze besloten onder de zonde. Maar er wordt onderscheid gemaakt tussen een groep mensen die wel de wet in hun midden heeft, maar hem niet doet of het niet kan doen. En er zijn mensen die weten helemaal nergens van. En blijkbaar is het toch in hun een geweten.
Ja.
Waardoor ze dingen doen die de wet erg voorschrijft.
Ja, dat is de algemene genade.
Dat is oké. Maar, dan lees ik toch nog even met u hoofdstuk 3, vers 28. Want als het dan toch die werken zou zijn, die heiden doet, want daar gaat het u om. Die doet dus blijkbaar toch iets wat ze geweten zegt. Zegt toch in vers 27, 28. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wet? De werken? Nee. Maar door de wet van het geloof. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd worden zonder de werkende wet. Dus ondanks het feit dat u gelijk hebt en zo proeft het ook, dat God liever heeft die heidenen zonder de wet, die hebben in ieder geval nog een goed geweten, dan die schijnheilige Joden die zeggen dat ze de wet nakomen, maar die doen het niet goed. Eigenlijk worden die zwaarder beoordeeld, zou je kunnen zeggen. Maar we hebben al gelezen dat alle mensen zondaars zijn. Dus je kunt het op 99% goed kunnen doen, maar die 1% mist er dan nog aan en dan is het weer niks. Maar waar de Bijbel eigenlijk op wijst, is dat de wet sowieso, ja, hoe goed het ook lijkt, is ook die Joden niet gelukt. En ze hadden al die regeltjes en ze hebben het niet kunnen volbrengen. Ze hebben zich er zelf aan gestoten. En wij dan, gerechtvaardigd door geloof, krijgen vervolgens, nadat we gerechtvaardigd zijn, Gods wet in ons hart. En wandelen dan vervolgens in verlangen om zijn wil te doen. Maar daar worden wij niet meer door gerechtvaardigd. Wij zijn al gerechtvaardigd. Maar wij krijgen dan vervolgens die wet in ons hart. En dan heb je het ook over de besnijdenis van je hart.
Ja, zeker.
Dan ben je er ook direct.
Ik ben het met je eens. Weet je, ik zit er vaak mee met die miljoenen mensen die nooit van het geloof van Christus, van de wet enzovoort gehoord hebben. Waarom de zending zo ontzettend belangrijk is. Van het, inderdaad, ga naar die volkeren die het niet weten. Om ze dus alsnog inderdaad te wijzen op Christus die verzoening heeft gebracht en hen dus rechtvaardigt. Maar wat gebeurt er met die miljarden die nooit en te nimmer ook maar één letter van dat evangelie gehoord hebben? Die inderdaad totaal van nature de wet in hun hart staat er. Dat snap ik, hè, want er zit inderdaad een zekere mate van een natuur,
geweten,
noemt dat natuurgeloof.
Ja. Ja. Nou,
maar dat ze dan inderdaad, gaan ze verloren,
maar als
ze worden ze buiten.
Nee, maar u hebt wel gelijk. Kijk, als je natuurlijk het voorgaande leest, dan zegt hij ook in hoofdstuk 1 vers 20, want dat hebben we ook samen gezien. Ja. Kijk, en daarom, ik kan niet beoordelen als iemand niet uitspreekt dat hij een kind van God is, of hij wel of niet een kind van God is. Hè. Maar hier lezen we, want de onzienlijke dingen worden van de schepping de wereld af, uit de schepselen verstaan en doorzien. Beiden zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. En dan uw vraag, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Dus blijkbaar, en nogmaals, ik weet niet precies hoe dat zit, maar hier is een heenwijzing, dat ook de mens in de natuur Gods,
precies,
God kan zien en zijn eeuwige kracht kan zien. En dat zal dus waarschijnlijk meewerken.
Iedereen zou dat kunnen zien.
In het beoordelen van God. Zij hebben, ja, maar wij weten natuurlijk niet wat dat precies betekent als iemand voor God staat. Hè? Want dat is uw grote vraag.
Nee, want die mensen die hebben vaak dus dat ze uit de natuur ook afgoden maken. Hè, die aanbidden bomen, die aanbidden inderdaad allerlei
maar natuurverschijnselen. Wie zegt mij dat iemand die hierdoor toch gewezen wordt op Gods almacht, dat hij niet diep in zijn hart diezelfde God, al kan hij hem niet omschrijven zoals u en ik, toch erkent als schepper? Dat weten wij niet. Wij weten niet hoe dat werkt in de mens. Maar wat u net vroeg, ze moeten het evangelie, absoluut. Maar ook al hebben ze het niet gehoord, dan nog is er in de schepping een prediking.
Ja. Romeinen 1 vers 20, toch?
Wat zeg je?
Romeinen 1 vers 20.
Ik las het net al, hè? Ja. Romeinen, want de onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld af uit de schepsel verstaan en doorzien. Dus verstaan en doorzien. Beiden, aan de ene kant zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. En er staat er zelfs bij op dat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Nou, ik heb ook die vraag die u zegt. Wat gebeurt er met al die mensen die het nooit hebben gehoord? Hier staat in ieder geval een aanwijzing dat God ook predikt tot die mensen.
Ik denk ook dat God... Kijk, wij proberen te denken wat er in die mensen leeft. Dan kom je niet achter. Maar God kent onze harten. En God kent de harten van die mensen en de gedachten van die mensen. En die heeft daar misschien ook wel geloof in gezien. Ja. We denken dan vaak direct aan afgoden als we daar aan denken. Maar men heeft er ook wel geloof in gezien. En als God er geloof in ziet, dan is hij een rechtvaardig God. Ja. Hij oordeelt iedere mens om... Wij komen voor de rechterstoel van Christus. Dat heb je gedaan, dat heb je gedaan, dat was niet goed, dat was voor Jezus en zo. Het zal aan het licht komen, allemaal. En hoeveel, echt hoeveel, staan er niet met de Bijbel in de hand te preken en verloochenen de Heer Jezus.
Ja.
En ze hebben een hele schade bij zich. Hoeveel zijn er?
Maar ik denk ook dat dat het nog steeds duurt voordat Jezus terugkomt. Want uiteindelijk wil God dat ieder mens tot geloof komt.
Ja, dat wil God ook.
Ja, maar dat moet je wel doen, hè? Dat moet je wel doen.
Ja, maar dat is onze plicht. Wij moeten het licht zijn in deze wereld.
Geloof. Die vragen aan mij één ding: geloof.
Wij moeten het licht zijn en het zout.
We kunnen dat niet zien bij een ander licht. Wat Klaas zegt.
Maar wij kunnen lichtdragers zijn dat de medemens ziet wat heeft hij wat ik mis. Weet je?
Ja, wij kunnen laten zien hoe blij of wij ervan worden. Meer kun je niet.
Dan kunt laten zien. Als u gelooft, en er staat bij u op de stoep, een man en een vrouw zonder jas en zonder schoenen.
Ja.
Zegt, ik heb het niet, stuur hem maar weg.
Ja.
Nee, maar
wat zegt u dan?
Ja, niet
geloof.
Ja. En de daad.
En de daad, de werken die er ook
zijn. De werken die en dat is duidelijk.
En dat doet een ongelovige ook. Maar dan is het de vorm van humanisme zonder God.
Ja, precies.
Zonder God.
Ja.
Ja, maar broeder, het is natuurlijk ook wel mooi om nog te blijven bij de Bijbel. En wat Gods woord dan zegt van de liefde. Hè?
Ja.
Want we hebben het natuurlijk nu steeds over oordeel. Maar hier staat in hoofdstuk 5, daar zijn we nog niet hoor, maar daar komen we wel. Dit vind ik ook zo'n mooi tekst. In hoofdstuk 5 vers 8. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, jegens u en mij. Dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaren waren.
Precies.
Dus de hele... Kijk, onze vragen zijn er, maar de hele, hoe moet ik het zeggen, de hele sfeer, de hele toedracht van Gods handelen ten aanzien van een zondaar, is zo groot, die is niet te bevatten en daar zit ook voor ons geen redelijk denken in van ik geef wat en ik krijg wat terug. Het was onbevangen liefde, het was genade op genade voor een zondige wereld, zelfs het volk Gods heeft hem gewoon verworpen, hè. Dat is natuurlijk voor de Heer Jezus een onbegrijpelijk verdriet geweest. En daarin zie ik Gods liefde en genade. Vervolgens zat hij in zijn natuur, laat hij zien zijn goddelijkheid en zijn heerlijkheid en zijn eeuwigheid. Zal die God ook die zondaar die verlangt naar de waarheid niet een antwoord schenken? Net wat de broeder zegt. Daar moet op een bepaald moment een contact zijn. Het gaat hier denk ik niet zozeer om die zoekende ziel. Het gaat vooral om de ongelovige Jood. Maar ook om de wereld in zijn algemeenheid die hardnekkig blijven zeggen nee, nee, nee. En die mens die dus tegen beter weten, weet ik niet zeggen, maar toch hardgrondig nee zegt tegen dat aanbod van genade, ja, daar wordt toorn op gelegd op keer. Maar er zijn ook andere kant zijn er mensen die zoekende zijn.
Ja, nee, maar kijk, zelfs diegenen die het geweten hebben, maar niet gedaan hebben, niet het geloof hebben aangenomen en niet Christus hebben aangenomen, moeten ze dubbel geoordeeld worden.
Ja, die kant wou ik ook. Dubbel. Ja. Dat wou ik zeggen. Kijk, het gaat dus om degene die bewust, en dat is natuurlijk in de eerste plaats het Joodse volk.
Ja, geen vrede.
Zij hebben de wet, zij hebben de profeten, zij hebben het huwelijksverbond met hun Heer. Zij hebben het vertreden. En wat God laat zien is, als iemand het weet en het nochtans niet doet, daar heb ik een probleem mee. Ja. Maar waar we het nu over hebben, die mensen die zoekende zijn en die het niet kunnen weten. Nou, als ik Gods rechtvaardigheid en liefde zie, dan heb ik daar eigenlijk geen zorgen over. Maar veel meer over de kerk van vandaag en de dag, laten we het dan ook maar dat noemen. Die eeuwenlang al Gods liefde heeft uitgedragen en nu het verruilt voor wat dan ook.
Ja.
Die dus zich afwendt van de genade Gods. Ik denk dat je daarvoor zorgen moet maken. En we hebben het wel over de wereld in zijn algemeenheid. Maar de gelovigen als zodanig die het woord kennen, die erbij opgegroeid zijn, die weten wat het allemaal is. De Hebreeënbrief spreekt ook over. Hè, dat iemand die tot geloof is gekomen en die hem dan vervolgens verwerpt.
Verachten.
Daar moet je je zorgen over maken.
Ja.
En ik denk dat de Romeinenbrief dat ook heel duidelijk zegt. Die groep mensen die willens en wetens zichzelf, ondanks al die wonderen die ze gezien hebben, hè, in de woestijn.
Ja.
En die wisten wie God was en vervolgens de plicht hadden om het uit te dragen. Daar heeft God een probleem mee. Ja. En dat geldt net zo goed voor de Jood als voor de gelovige christen die hem ook verwerpt. En daar heb ik veel grotere zorg voor.
Ja, zeker.
Vindt u dat ook niet een zorgwekkend iets?
Dat is heel zorgwekkend.
En ook dat het ligt. Situatie, als God oordeelt, dan is en dan blijft het een rechtvaardig God.
Ja. Ja.
Niet te begrijpen.
Ja.
Als ik naar mezelf kijk, dan zou je zeggen, schoffel onderaan.
Ja.
Had te lang gedaan.
Ja. Mensen gestoken.
Ja. Zo rechtvaardig.
Ja, dat is zeker.
Ja.
Dat hij dan ook nog rechtvaardig zal worden.
Ja. Ja.
En iedereen zal zeggen, amen.
En dat heeft hij ook al eens een keer gezegd tegen Mozes, hè?
Ja.
In de woestijn. Toen zei God toch ook van, nou, ik begin opnieuw. En ik begin met jou.
Ja.
Ja.
En toen zei Mozes, maar dat kunt u toch niet doen om uw naams wil?
Ja. Ja. Ja.
Dus God heeft een karakter, een naam, een rechtvaardigheid en ook genade.
Ja.
Maar genade op genade, kijk, en het afwijzen van die genade terwijl je weet, ja, dan heb je een probleem.
Nee.
En dan ziet God het niet door de vingers. Nee. Dan gaat het om, je had het kunnen weten. En nu kom ik met mijn oordeel, toch?
Ja.
Het oordeel begint bij het huis Gods. Hè?
Ja, dat wou ik net ook zeggen. Daar heb ik helemaal gelijk aan.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Ja, het is moeilijk om de zogenaamde christenen om niet te bekeren. Je kunt veel beter iemand hebben die niet gelooft.
Ja.
Bekeer je eerder nog.
Ja.
Het is een heilig werk om een christen te bekeren.
Ja, precies.
Een christelijk werk om een heilig te bekeren.
Ja.
Ja.
Dat
vind ik zo mooi van die Romeinenbrief, dat het zo over die rechtvaardigheid gaat, over in 1 vers 17 en in 3 vers 21.
Hoofdstuk 2?
Ja.
Hoofdstuk 1, 1 vers 17 en 3 vers 21.
Ja, toch is het taaie stof, uit zo lezen denk je, jongens, waar hebben ze
dan? Ja, het zijn moeilijke tonen.
Ja.
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 Ik wou er nog wel twee dingen uithalen die we gelezen hebben. Dat is in eerste plaats in vers 16 die dag. En daarvoor wou ik met jullie graag naar Handelingen 17. Of eigenlijk eerst naar Handelingen 10. Het gaat om dat God aankondigt dat er een dag komt. Waar hij dus komen zal en ook oordelen zal. En daar spreekt Handelingen 10 vers 47 over. Nee, 42, excuus. En hij heeft ons geboden het volk te prediken. Ik ben in Handelingen 10, vers 42. En hij heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. Dit gaat over de Heer Jezus. Een rechter van levenden en doden. Hou rekening mee dat die rechter eenmaal zal verschijnen. En dat zegt hij ook in hoofdstuk 17 vers 31.
Van Handelingen?
Ja, hoofdstuk 17 vers 31 over die dag. 17 vers 31. En dan begin ik in vers 30, om een aanloopje. Handelingen 17, vers 30, maar het gaat mij om vers 31. Dan lezen we: God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom, of met reden dat, hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardig oordelen zal door een man, waar we net ook van lazen, dat was de Heer Jezus, die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Dus de kracht, of de nadruk, of het zegel, of hoe dan ook het wijzen naar de opgestaande Heer Jezus Christus, is dat dat ook de man is die de wereld zal oordelen, staat hier. Rechtvaardig zal oordelen. Dus het is Jezus Christus. Nou, hij kwam eerst als reddende, lijdende knecht, hè, op het kruis van Golgotha, om de zonde de wereld op zich te nemen. Nu verkondigt Paulus, maar ook wij, allen dat zij zich zullen bekeren. Dat zei de zuster net ook al. En straks komt hij, dus de Heer Jezus, die nu gepredikt wordt, als oordeler, als rechter. En dat is natuurlijk een hele ernstige zaak.
Terwijl ik hem dus vaak als advocatie, als middelaar, ja, en niet als rechter, dat God de Heer is, dus de rechter. Maar hij staat er daarnaast en zegt van, hé, wacht eens even bij Denkberg.
Ja.
Ik heb voor jou geleden en ben gestorven, dus jij wordt gevrijwaard.
Ja.
Je wordt
rechtvaardig.
Rechtvaardig.
Op grond van geloof.
Ja. Maar dan is hij dus inderdaad advocaat. Ja. In plaats van dat hij rechter is.
Ja, zo. Ja.
Maar goed, dat is een andere rol.
Ja.
God is één, hè?
En zij zijn hetzelfde.
Ja. Ja. En dan wou ik jullie nog wijzen in Openbaring 20. En dan gaan we een stapje dieper. Dan wordt het gesproken in Openbaring 20. Ook over oordeel. En dan wordt er gesproken over dood. Openbaring 20. Ik noem dat eventjes, omdat het natuurlijk ook nog voor ons ligt. Want in vers 6 van Openbaring 20... lezen we, dit is dan aan het einde van de 1000 jaren. En dan staat er in vers 4, ik zag tronen en zij zaten op dezelfde. En het oordeel werd gegeven, dus het gaat over oordeel doorgenen die op tronen zitten. Oordeel werd gegeven aan de zielen van degenen die onthoofd waren. Het gaat om de voorgaande jaren, om het getuigenis van Jezus en om het woord Gods. En die het beest en hetzelfde beeld niet aanbeden hadden. En die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij, dus allen die dus daar geoordeeld werden en die oordelen, een groep daarvan die leefde met Christus 1000 jaar. En dan staat er, maar de overige doden werden niet weer levend totdat de 1000 jaar geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Dus er komt een moment dat God mensen die nu nog dood zijn zal oordelen en leven zal geven. Deze leven voor eeuwig.
Ja.
En er blijven mensen in de dood.
Ja.
En daar staat van, vers 6, zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Dat zijn de gelovigen in de Heer Jezus Christus. Ja. Welke tijd ze ook geleefd hebben, sommigen zijn geoordeeld, anderen horen bij de gemeente, die hebben leven in Christus. Dus zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen als priesters van God en Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen heersen. 1000 jaar. Dus er is een groep mensen die komt in de eerste opstanding met Christus. En regeert met hem. En dat zijn de gelovigen. Want daar opent ook het Openbaring mee. Wij zijn priesters en koningen. Maar er is ook een groep die wordt geoordeeld. Die blijft dood. En die zal dus, dat noemen we de jongste dag eventueel. Die worden daar dan uiteindelijk ook nog geoordeeld. En daar zullen er dus ook een aantal niet gerechtvaardigd worden.
Ja, maar kijk, als ik nog even op terug mag komen. Wat je zegt is volkomen juist. Ik sprak een keer met een Jehovah's getuige. Die op grond hiervan zegt al diegenen die dus niet van het evangelie gehoord hebben. En niet hebben kunnen geloven anders dan datgene wat ze in de natuur, de schepping hebben ontmoet. Die zullen dus nog een keer geoordeeld worden. De tweede keer. Ze zijn dan niet gelovig, maar ze zullen dus inderdaad de tweede keer zullen ze nog door God gerechtvaardigd kunnen worden. Op basis van zijn oordeel. Dat baseren ze dan op dit stuk wat jij nu net leest. Want ik vroeg hem, waar staat dat?
Ja, maar hier staat wel, zalig en heilig is hij die deel van de eerste opstanding. Dus die zijn zalig en heilig. Dus daar moet je eigenlijk deel in hebben.
De Jehovah's hebben een andere Bijbel, hoor.
Nee.
Ja, nou en
ja, de Jehovah's die rekenen zich tot die 144.000.
Nee, maar niet over die Jehovah's.
Nee, maar het gaat er nu om. Ja. Wij als kinderen Gods, wij vertrouwen. Wij grijpen aan de slip van de Heer Jezus. We zeggen, red ons. Wij vertrouwen op u. En die mensen krijgen de besnijdenis des harten. En daar wou ik naartoe. En de besnijdenis des harten is de ontvangen van de Heilige Geest. En wat is de Heilige Geest? En dan gaan we naar Efeze toe. Want dit is troost. Want we hebben het over licht en troost. In Efeze 1. En daar wou ik nog eventjes bij stilstaan. Ook voor de broeder die toch wel met moeilijke vragen zit. Nou ja, maar dat is, daar gaat het om. We moeten elkaar...
Nou, hier heb je de kans.
In Efeze 1 lezen wij in vers 1. Sorry, in vers 11, excuus. Ik sla een stukje over. Efeze 1, en dan gaat het om de volgorde. En dit is zo'n troostvol woord. Ja, dat ga ik u ook doen. Als u klaar bent, u het gevonden hebt.
Nee, oké, ik ben benieuwd.
Ja, dat gaan we.
Die ken je toch, de zeven geestelijke zegeningen.
Ja,
maar nu gaat het om in hem. Dus ik lees Efeze 1 vers 11. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. En net lazen we over mensen die met hem zouden erven. Gaat dus over de kinderen Gods, de gemeente, de kerk eventueel. Dus in hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, en let op, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen degene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs van zijn heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welke, en die ging het, daar gaat hij, in welke ook gij zijt, nadat gij het woord, de waarheid, namelijk de evangelie, uw zaligheid, gehoord hebt, het evangelie kwam via uw oor naar binnen, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, geloofd, verzegeld zijt met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot verkregen verlossing, tot prijs voor zijn zaligheid. Het is het stempel waar God op u zegt, het evangelie heb ik naar je toegestuurd, bij die en die broeder, het ging door je oor naar binnen en je hebt je hart ervoor geopend. Ik heb je besneden van hart, want dat wil ik graag, ik heb het oude weggedaan, ik heb het nieuwe erin gelegd, dat is mijn geest, en dat is de Heilige Geest, dat noemen we dus hier, met de woorden van Paulus, een verkregen verlossing, tot prijs zijn heerlijkheid. Het is dus de garantie van je erfenis. Het is het bam. En daar hebben we het over. En dat krijgt iedereen die gelooft. De Jood, zowel als de Griek. En dit is wat de Bijbel ons geeft op grond van genade. En dit is als we dus weer naar de Romeinenbrief gaan, eigenlijk dat tweede puntje, want ik wou eerst met u over die dood nadenken, waar wij door de genade van Christus opgewekt worden en leven krijgen en niet bang hoeven te zijn voor het oordeel. En hier hebben we de Heilige Geest die gegeven wordt bij de gelovigen en die ook het bewijs is van het eigendom van Christus en van de erfenis. Dat is ons keurmerk, dat is onze garantie. En die Heilige Geest, die wordt ook genoemd de Eeuwige Geest. Dat is ook het nieuwe leven, dat is ook het eeuwige leven. Ik denk dat daarom de Heer Jezus ook zegt bij het graf van Lazarus, dat een ieder die in mij gelooft, zal leven. Ook al is hij gestorven. Dat is zijn leven. En toen de Heer Jezus opstond uit de dood, dat staat in de Titusbrief of in Timotheus. Toen hij opstond uit de doden, heeft hij onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Onvergankelijk leven. En dat is het evangelie. En de normale gang is dus, het gaat allemaal naar beneden. En door het evangelie God, wat beloofd is door de profeten, is er hoop en is er zaligheid en is er nieuw leven.
Mooi.
Dat is toch absoluut hoop.
Mooi.
Voor een wereld die verzinkt in de nacht. En dat is door Gods genade. En dat is dat tweede. Dat is dus, en dan wil ik nog eventjes naar die laatste tekst. Daar heb ik ook nog een paar teksten van. Ik ben nu in Romeinen 2 nog. Okay. En dan wil ik wou er dus uithalen dat eigenlijk allen door God veroordeeld worden op grond van zijn rechtvaardigheid, maar gerechtvaardigd worden door geloof in de Heer Jezus Christus. Dat lazen we al een paar hoofdstukjes verderop. Net lazen we over de dood. En nu wil ik nog een paar teksten met jullie lezen over die besnijdenis. Want hier wordt in hoofdstuk 2 vers 29, dat is de afsluiting van het hoofdstuk, maar die is Jood, of die is, ja, echt een Jood naar God wil, die het in het verborgene is. En de besnijdenis des harten. In de geest en niet in de letter. Dit is de besnijdenis, wiens lof niet is uit mensen, maar uit God. En daar vinden we een paar hoofdstukken verderop, in Filippenzen 3. Daar wordt die besnijdenis genoemd. Want de oude besnijdenis die onder het volk Israël gebeurde, waarbij dus de voorhuid weggehaald werd, als een uitbeelding van iets wat weggenomen wordt, en we zien dat ook voor ons, zodat er iets nieuws tevoorschijn komt. Dat is besnijdenis, er wordt iets weggedaan. Dan vinden we daar in Filippenzen 3, door Paulus ook een aanleiding. Het gaat ook over die besnijdenis en dan begin ik maar in hoofdstuk 3 vers 1 en dan lezen we zo de aanleiding. Voorts mijn broeders, verblijdt u in de Heer. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. En dan zegt hij, let op de honden, zie op de kwade arbeiders, zie op de versnijdenis. Dus dat is de mensen die dus weer vanuit de wet willen prediken. En dan zegt hij, maar wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Dus het is het innerlijke vertrouwen op God en niet op je eigen werken. En nog dat op de wet. Want daarin is de rechtvaardigheid niet. Omdat wij die wet niet kunnen houden, toch? En dan hebben we in Colossenzen 2 vers 11 ook nog een uitspraak. Colossenzen 2 vers 11. En dan weer een eerste waarschuwing, vers 8. Dus ik ga vanaf Colossenzen 2 vanaf vers 8 tot en met 11. Of beter gezegd, nadat ik mijn paar tekst tot en met 13, want dan wordt er nog meer aangehaald. Dus ik ben in 2 Colossenzen en het onderwerp is besnijdenis van hart. En dan zegt hij in vers 8, zie toe, dus hij waarschuwt, let op, dat niemand u als een roof vervoert door de filosofie en ijdele verleidingen naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want in hem, in Christus dus, woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij allen, of gij zijt in hem volmaakt, in hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. En dan zegt hij in vers 11, in welke, Christus dus, in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschied is, in de uittrekking, dus de wegsnijding, van het lichaam der zonden des vlees, door de besnijdenis van Christus. Nou, dit is een hele moeilijke. En dan zegt hij hoe het uitgelegd wordt, of hoe het tentoongesteld wordt in symboliek, zijnde met hem begraven in de doop. Zie je dat?
Ja.
In welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof en de werking Gods.
Ja, dat staat ook in het formulier, doopsformulier.
Die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in misdaden en in de voorheid van uw vlees, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. En uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enigerlei wijze ons tegen was, die wet. En heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebben. Ja, en zo gaat die doof. Het is dus de besnijdenis die dus een uitbeelding is van dood en opstanding. En wat is die dood? Dat is mijn vlees. En dat heeft de Heer Jezus met een scherp mes weggesneden, uitgebeeld in de besnijdenis. De voorhuid wordt weggesneden en het nieuwe komt tevoorschijn. En bij de besnijdenis van mijn leven heeft hij mijn leven helemaal weggedaan in de dood. En hij heeft mij nieuw leven gegeven toen ik opstond uit de dood.
Ja.
En dat is de wedergeboorte, toch?
Ja.
En
daarin ben ik gestorven voor de wet. En opgestaan in nieuwe des leven. Dat is het evangelie. Ja. En dan kun je, en als we dan weer teruggaan, broeder, naar die mensen die dus wel een geweten hadden, dan blijkt dat zij beter doen als die Joden die met de wet zijn. Maar ze zijn nog steeds in hun oude vlees.
Ja.
En daarom moet je sterven met Christus en opstaan. En daarom is besnijdenis van harten zo belangrijk.
Ja.
En is de wedergeboorte zo belangrijk.
Ik denk dat je dan ook pas kunt vrucht dragen.
Ja. Uiteindelijk is dat de geest die in ons werkt.
Ja, precies.
Kan de mens wedergeboren worden?
Ja, je moet je positie willen pakken. Hè?
Dat,
Door water en geest. Ik was afgelopen week was ik bij mijn dochter. En die kreeg een babytje. En dat was heel bijzonder. En het, dat was zo bijzonder. Ja, ja en, dat, en ze zei, pa, ze zegt, ze hebben mij vanmorgen de vliezen gebroken. Daarom zit ik op een handdoek. En dat kindje werd dus geboren uit water. Toch?
Ja. Ja.
Maar zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus, geest. Je moet ook nog geboren worden uit de geest.
Ja.
Dus wat is het verlangen van een moeder? Ik breng het bij Jezus. En ik hoop dat het kind op zeker moment erkent, de Heer Jezus is mijn redder en mijn, hè, mijn heiland. En ik geef mijn hartje aan Jezus. En dan is het geloof, dan is het geboren uit water. Nou, het was dus gebroken, maar dat vind ik zo mooi. En daarom zat ze op een handdoek. Ze was ook, ze zat ook op een vochtige doek, want ze, het water, de vliezen waren gebroken. Er was een geboorteopkomst. En nu nog moet het nog geboren worden.
Visueel gemaakt.
Vindt die mooi?
Ja. Ja,
dat is toch uit water en nu nog uit de geest.
Ja.
Wedergeboorte, besnijdenis. En dat is nieuw leven. Ja. En of je nou Jood bent of hij met een goed geweten. Sorry, er is maar één manier, dus Nicodemus. Wedergeboorte.
Ja. Ja,
en dat jij dat niet weet, zegt hij tegen Nicodemus. Jij bent toch een leraar van Israël?
Israël.
Ja,
dat
zegt niks. Hè? Ja,
ze bleven er blind voor. Hè? Dat,
En ik dacht, ik haal dit hele grote gedeelte, alleen deze twee punten er maar uit. Want anders is het zo, dan gaan we zo de details in. Want de hoofdzaken zijn allemaal toch zondaren. En de besnijdenis is de enige hoop. En dat is de wedergeboorte. En die wordt in de Romeinenbrief ook uitgebeeld in de doop. Amen.
Amen.
Amen.